Meestal leek Floris blij en tevreden. Regelmatig keek hij heel serieus, zonder enig blijk van contact, stoïcijns, alsof hij weer eens heel diep na zat te denken. Toch was het niet dat wat mij de meeste zorgen baarde. Het was zijn huilen, zo indringend, zo hard en dwingend. De momenten dat hij niet tevreden was, riepen zoveel wanhoop bij mij op, dat ik moest oppassen om niet in paniek te raken. Als ik hem wilde troosten, kon dat alleen door hem met zijn gezicht van mij af te houden. Alles in mij schreeuwde om nabijheid, om mijn kind stevig tegen me aan te drukken en hem duidelijk te maken dat ik er was om hem te beschermen. Maar het lukte mij niet om hem te troosten. Ik kon hem niet bereiken en voelde mij enorm gespannen. Wat ik ook probeerde, ik kreeg mijn eigen kindje niet rustig. Dat gevoel zo totaal mislukt te zijn als moeder, zo machteloos, was een allesverscheurend gevoel. Drie en een half jaar. En dan de poster aan de muur. Strak blijven mijn ogen erop gericht. Alles lees ik. Alles zuig ik op. En even voelt het als een warme deken van herkenning. Het is dus waar, zeg ik zacht tegen Jan. Bijna onhoorbaar zegt hij. Ja, hij heeft alles. Daar op die poster wordt iets verteld over onze zoon. Zonder omhaal. Vlijmscherp staat daar beschreven hoe Floris in de wereld staat. Ik voel het golven in mijn buik. Het is de pijn die ik voel en de boosheid, omdat de warme deken ineens van mij wordt afgerukt en er een koude rilling overblijft. Dan trekt Floris mijn aandacht. Zijn ogen kijken mij strak aan, de pupillen als twee grote zwarte gaten lijken het blauw uit zijn ogen te hebben verjaagd. Zijn hele lijf is gespannen. Op dwingende toon roept hij steeds rood, geel, groen, rood, geel, groen. Geroutineerd geef ik hem zijn duploblokken en Floris maakt zijn stoplicht. Even lijkt het te werken en wordt hij rustiger, maar dan begint hij harde geluiden te maken en hard te praten. Hij zit overal aan en begint met de stoeltjes te schuiven. Jan en ik doen ons best om alles in goede banen te leiden. Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar in feite is het 10 minuten later wanneer we worden opgehaald door de arts en de pedagogisch medewerker. We worden naar een kamer geleid die is ingericht met een tafel, een kast en een speelgoed. Er is een groot raam en als je naar buiten kijkt, zie je de auto's voorbij razen. Floris rent onmiddellijk naar het raam en roept stoplicht, stoplicht. Hij raakt opgewonden en gaat volledig op in het beeld dat voor hem houvast betekent en dat hem een gevoel van veiligheid lijkt te geven. Hij is weg uit onze wereld. 4 jaar. Thuis waren we druk in de weer met Floris. Aan de kast hingen foto's van activiteiten die Floris kon doen. Als er een activiteit klaar was, werd de foto weggehaald. Zo kon Floris van tevoren zien wat hij ging doen. Soms vergaten we de foto's en dan raakte Floris de weg kwijt. Hij zocht dan houvast in dwangmatige handelingen zoals takjes in de grond steken, net zo lang op een papiertje drukken met een stift tot er een gat in komt, bloemen knakken enzovoort. Hij kon zelf geen zinvolle bezigheid bedenken. We gingen van picto naar picto. Dat maakte van onze dagen kant-en-klare brokjes met weinig ruimte voor spontane acties. Het leek voor ons de enige manier om als gezin overeind te blijven. 7 jaar. Na de eerste week belde de leerkracht ons voor het eerst op om te vragen of Floris de volgende dag thuis kon blijven, omdat de stagiaire er niet was. Floris kon zich niet concentreren, gooide met spullen, zong hard in de klas terwijl andere kinderen aan het werk waren en had constant 1-op-1 begeleiding nodig. Deze begeleiding had de stagiaire op zich genomen. En omdat deze vrij was, durfde de leerkracht het niet aan om Floris in de klas te hebben. We wisten dat de leerkrachten hun best deden en het goed bedoelden. Toch was ik zo gefrustreerd dat ik het moeilijk vond om vriendelijk te blijven. Ik had het al zo vaak uitgelegd dat Floris een rustige omgeving nodig had, met zo min mogelijk prikkels. Dat hij zo heftig reageerde en onhandelbaar was, doordat er te veel lawaai was in de klas. Pratende kinderen en leerkrachten, geluiden vanuit de gang, van buiten en van materialen, bijvoorbeeld blokken die op de tafel vielen. Floris kon deze geluiden niet filteren of even aan de kant zetten. Ze kwamen allemaal even hard binnen. Gekmakend hard. En dit veroorzaakte nog meer angst. Floris kon niet vertellen dat hij zo bang was. Het zat allemaal opgesloten in zijn hoofd. Soms kwam het eruit in losse flarden, in onbegrijpelijke taal waar geen touw aan vast was te knopen. Hij sprak dan over spaghettivuurwerk of etterbolletjes. Maar veel vaker werd zijn angst zichtbaar door zijn gedrag. Floris gooide met stoelen door de ruimte, gooide verf op de kleding van de leerkracht, smeet met water in het rond of gooide speelgoed tegen het hoofd van de leerkracht. Zijn gedrag werd als onvoorspelbaar en impulsief bestempeld. De leerkracht begreep wel dat Floris een ruimte nodig had om even alleen te zijn, om tot rust te komen, waar hij alleen kon zitten om zijn taken goed te kunnen maken. Desondanks bleef zij maar steeds herhalen dat een dergelijke ruimte niet beschikbaar was op deze school. Onze bange vermoedens werden steeds meer bevestigd. Ook hier was geen plek voor Floris. 15 jaar. Na zijn 15e verjaardag begon Floris in toenemende mate te klagen over vermoeidheid. Hij kon zich minder goed concentreren en ook zijn motivatie om dingen te ondernemen namen af. Na overleg met de psychiater hebben we de medicatie aangepast, maar dit bleek geen effect te hebben. Lichamelijk leek Floris prima in orde te zijn. Het was niet duidelijk wat er aan de hand was. Floris was thuis, maar ook op de groep moeilijk te sturen of te motiveren en hij kreeg een steeds korter lontje. Hij zei regelmatig, ik voel me ongelukkig. Hij kreeg tics, zoals heftig slikken en kokhalzen waar hij niet mee kon stoppen. Angst en negatieve gevoelens over zichzelf en de wereld om hen heen namen toe. Ondertussen was er veel veranderd op de groep. Bijna alle vaste begeleiders waren weg en elke dag was er iemand anders om Floris te begeleiden. Floris miste zijn oude begeleiders. Hij wist van hen precies wat hij kon verwachten en kende de regels en afspraken en nu was hij dit kwijt. Het leek erop dat de sombere gevoelens hiermee te maken hadden. Af en toe kwam een oude bekende hem begeleiden en was hij dolgelukkig. Ik ben zo blij dat jij er bent, zei hij dan tegen deze begeleider. Floris bleek niet opgewassen te zijn tegen zoveel veranderingen, wat zich uitte in veel boze buien thuis. Omdat het niet goed ging met Floris, werd besloten om hem op de dagbesteding weer 1-op-1 te begeleiden, om hem zo de rust te geven die hij zo hard nodig had. Hij bleek overspannen te zijn geworden door alle veranderingen en doordat er constant te veel prikkels waren in zijn omgeving. Er was te veel geluid en beweging en door zijn autisme kon Floris dit niet filteren. Langzaam kwam Floris weer tot rust. De twinkeling in zijn ogen kwam weer terug.